Dan krijgen we nu de schriftlezing. Die is uit Matteüs 7, de versen 7 tot en met 11. Matteüs 7, de versen 7 tot en met 11. Daar staat: vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zal geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Dat is over de schriftlezing. Dan mag ik nu het woord geven aan broeder John Troemen voor de overdenking, het leven zoals Jezus.
U heeft het al een paar keer gehoord, ik ben John Troeman en ik kom uit Rotterdam-Noord. Ik ben daar ouderling en van daaruit dat ik ook regelmatig in andere gemeenten spreek. En het fijne is als je met jeugdwerk bezig bent geweest, als je met kinderen op stap bent geweest en je komt in een andere gemeente, dan zie je altijd wel bekenden. En ook hier, ik had eigenlijk geen kinderen verwacht die ik zou kennen, maar Henk en zijn vrouw, die ken ik wel heel goed. Daar ben ik mee gedoopt en toch bekende gezien. Het is fijn als je over een land komt en je komt bekende mensen tegen. Ik heb het al over kinderen gehad. Kinderen moeten wij die meeslepen in ons huidige tempo, het tempo van vandaag. Ze stilhouden met onze telefoon of met onze iPad. Moeten ze voor zichzelf zorgen, omdat wij het te druk hebben? Of moeten we, zoals de Bijbel zegt in Genesis 33, vers 14, Genesis 33, vers 14, ons tempo aanpassen aan dat van de kinderen, zodat we ze duidelijk kunnen vertellen over onze Schepper. Dat we moeten ze goed verzorgen, net zoals onze broeders en zusters om ons heen. Ik wil graag even bidden met u. Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, alles wat u ons heeft gegeven, daar danken we u voor. En we vragen u of dat u deze morgen in ons midden wilt zijn. Wilt u ons een luisterend oor geven en wilt u mij de juiste woorden geven? We vragen u dit niet omdat wij dat allemaal zo verdiend hebben, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Eigenlijk is het vreemd dat ik ga spreken over het leven van Jezus centraal zetten in ons leven. Want toen we gedoopt werden, toen hebben we dat in wezen al gedaan. We hebben toen in ons leven Jezus in ons leven centraal gezet. Hij zou dus al lang voor ons een voorbeeld moeten zijn. En waarom dan toch dit onderwerp? Ik heb dit onderwerp gekozen omdat we extra zullen kijken naar Jezus. Dat we extra kijken naar zijn leven, zijn voorbeelden die hij ons gegeven heeft en wat we daarvan kunnen leren. Dat we kunnen zeggen, we gaan werken en evangeliseren zoals Jezus dat ons heeft voorgehouden. Christen zijn op de manier van Jezus. Hoe hij werkte, hoe hij mensen benaderde, hun vertrouwen won en vervolgens zei, volg mij. Wij moeten leren met elkaar om te gaan. En dat als we dat kunnen, goed met elkaar omgaan, kunnen we ook leren om met onze buren en collega's om te gaan. En ze vertellen over onze redder en verlossen. En we kunnen ook zeggen dan tegen hun, volg ons. Hoe moeten we dat doen? Laten we eens kijken hoe Jezus dat deed, bijvoorbeeld in Matteüs 5 vanaf vers 1. Daar vinden we de bergrede. En daar wordt gezegd: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk de hemelen. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver zijn van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk de hemelen. Van mensen die met deze waarde wordt gezegd, want zij zullen redelijk beloond worden in de hemel. En hier stopt voor veel mensen de bergrede. Maar niets is minder waar. Want de bergrede loopt door tot Matteüs 7. Kijk maar met mij mee in Matteüs 1, vers 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en hij onderrichtte hen. En dan vervolgens de laatste twee regels van Matteüs 7. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zo als de schriftgeleerden. De eerste regel van Matteüs 8, daar staat: hij daalde de berg af en de grote mensenmassa volgde hem. Ook wij zouden diep onder de indruk moeten zijn van wat Jezus daar verteld heeft. Hij heeft ons in dit Bijbelgedeelte 8 zaligsprekingen voorgehouden en 26 voorbeelden hoe wij met elkaar moeten omgaan. Hoe wij bij elkaar moeten komen. Hoe we elkaar moeten vertrouwen. En hoe we samen op weg moeten gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ook hoe wij God kunnen ontmoeten. En hoe wij hem kunnen spreken. Samen, net zoals die mensen toen, Jezus volgen. Laten we de bergrede maar eens wat van dichterbij bekijken. Want daar komen we de volgende voorbeelden tegen. Die elk op zich al een hele overdenking kunnen vullen. Naast de eerste 8 zaligsprekingen die ik al genoemd heb, zijn er nog 26 voorbeelden uit de bergrede, waarvan ik er een paar wil opnoemen. Ten eerste, jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht der wereld. Jezus is niet gekomen om de wet te vervullen of profeten af te schaffen. Gezegd werd: pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Leg geen valse eed af. Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Geen omhaal van woorden, maar zoals in het Onze Vader. Geen schatten op aarde verzamelen. God zal voor je zorgen. Zoek het koninkrijk van God. Oordeel niet. Vraag en er zal gegeven worden. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Ga door de nauwe poort. Ik heb nog een hele grote plaat met een brede weg en een smalle weg. En de smalle weg die leidt naar het eeuwig leven en de brede weg die naar het verderf leidt. Niet iedereen die Heere, Heere tegen mij zegt. Dat zijn een aantal punten die dus in die bergreden naar voren gekomen zijn. Het is een deel van de onderwerpen die Jezus ons voorhield in de bergreden. Ik kan ze niet allemaal behandelen vandaag, maar ik zal de twee uithalen en de afgeleide daarvan ook een levenswijsheid die Jezus ons heeft voorgehouden. Het eerste voorbeeld waar ik met u over wil spreken, je moet je naaste lief hebben. Laten we maar eens kijken in Matteüs 5, vers 43 tot 46. Matteüs 5, 43 tot 46. Daar staat: jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat immers de zon opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het is een verdienste als je lief hebt. Het is een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft. Dat doet iedereen. Je naaste lief hebben en je vijanden haten, dat kunnen we begrijpen. Als we iemand je onrecht aandoet, moet je erop losslaan. Dan zal hem of haar wel leren hoe ze ons moeten behandelen. Maar als je oom of je tante of een verre vriend je een cadeau geeft, vind je hem lief en hou je van hem en wil je haar of hem knuffelen. Zo is het toch? Je vijanden moet je haten en... Ja? Nee, het is niet moeilijk om je vrienden lief te hebben. Het zou ook niet moeilijk zijn om je broeders en zusters lief te hebben. Maar hoe zit het daarmee? Hebben wij elkaar lief? Kijken we naar elkaar om? Kijken we naar onze kinderen in de gemeente? Kijken we ook naar de kinderen van andere broeders of zusters? Of vinden we ze allemaal maar een beetje overlast geven? Kijken we wel naar onze broeders en zusters als ze vallen? Helpen we dan ook met opstaan? Of lopen we er met een grote boog omheen? Of maken we ruzie met onze broeders en zusters omdat ze gevallen zijn? Ze een fout in hun leven gemaakt hebben? Dat ze anders zijn of andere mening zijn toegedaan. Wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, kinderen van God. En wij moeten voor zijn kinderen, onze broeders en zusters, zorgen en ze helpen. En wat zegt dat over onze eigen kinderen? Die kinderen die God aan ons gegeven heeft en ons heeft toevertrouwd. Kunnen we leren van wat Jezus zei over kinderen, hoe hij met ze omging? Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven en daarover laat de Bijbel ons niet in het ongewisse. Over hoe belangrijk kinderen voor ons zijn, maar zeker voor God. Kijk maar mee in Markus 10 vers 13 tot en met 16. Markus 10 vers 13 tot en met 16. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen en ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispen hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen, hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan hen wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. Deze tekst kunnen we natuurlijk allemaal. De tekst wordt regelmatig gebruikt bij het opdragen van kinderen. We beloven dan als ouders dat we de kinderen bij Jezus brengen en dat we ze zullen vertellen over Jezus, wat Jezus voor ons gedaan heeft. En wat we moeten doen om Gods kinderen te zijn. Dat beloven de ouders. Zij zullen dat gaan doen. Zij zullen de kinderen gaan opvoeden volgens Jezus, volgens hun geloof. We hebben dit als kerk diverse mogelijkheden om de ouders daarbij te ondersteunen. Zoals de sabbatschool, scouting, tienerclub, jeugdgroep. Daar kunnen we als ouders onze kinderen naartoe brengen. Maken we als ouders wel gebruik van deze mogelijkheden? Als kerk zorgen we voor leiding van de diverse groepen. En zorgen dat er goede mensen zijn om kinderen veilig op te vangen en te begeleiden. We hebben de sabbatschoolleidsters, we hebben de jeugdleiders, de scoutingleiders. En nu is het aan de ouders om de kinderen te brengen. Om ze zo met God en zijn woord in contact te brengen. Papier kleven altijd op de meest ongemakkelijke manier aan elkaar. En zo komen we dan weer bij het opdragen van de kinderen. De ouders die daar een belofte hebben gedaan. Maar niet alleen de ouders hebben die belofte gedaan. Er is nog een groep die een belofte naar God gemaakt heeft. Ik zie u kijken en afvragen, wat dan? Weet u dat de predikant ook naar de gemeente kijkt en dan vraagt om als gemeente achter de ouders te gaan staan en te helpen en dat kenbaar te maken door het opsteken van je rechterhand? Ja, de gemeente heeft ook een belofte gemaakt. Naar God en niet naar de mensen, niet naar de predikant of de ouderlingen. U heeft ook aan God beloofd om voor de kinderen te zorgen. We gaan terug naar de bergreden. Matteüs 7, vers 7 tot en met 11. Vraagt en er zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want iedereen die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven geven, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vraagt? Ja, dat is mooi, maar hoe doe je dat? Hoe vraag je dat? We gaan een paar stappen terug in de bergreden naar Matteüs 6 vers 8. En daar zegt Jezus, jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben. En voordat jullie hem vragen, weet hij al wat hij nodig is. Bid daarom als volgt. En Jezus leerde ons het Onze Vader. Waarvan Maarten Luther zei later, zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren maakt, zo moeten christenen bidden. Dat is hun vak. Wij moeten in contact staan met God. Wij moeten regelmatig bidden. Wij moeten vragen om de dingen die wij nodig hebben. En dan zal God het ons geven. Even terug van dit uitstapje. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want iedereen die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. Voor wie klopt, zal worden overgedaan. Ja, wij bidden. Maar voor wie... En wat bidden we eigenlijk? Met deze vraag zijn we weer terug bij elkaar. We moeten elkaar helpen bij vallen en opstaan. Ja, samen op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar we samen met elkaar en met onze kinderen onze redder mogen ontmoeten. En op de weg kunnen we ook naar de broeders, kijken we ook naar de broeders en zusters. Als ze vallen, zoals ik al eerder heb aangegeven, dan willen we nog wel eens oordelen in plaats van helpen. Maar kijk nog even meer naar de bergreden. En er staat bijvoorbeeld in Matteüs 7, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of je zuster, terwijl de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je dan tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang er nog een balk in je eigen oog hebt? Nee, we moeten onze broeders en zusters helpen. En diegene die valt, moeten we helpen met opstaan. Moeten we oprapen en steunen. Want er staat ook, en oordeel niet, opdat er niet over jou geoordeeld wordt. Dus laten wij niet alleen voor onze kinderen zorgen, maar ook voor elkaar. Want ook de ouderen, de jongeren en de jongsten zijn kinderen van God. En God wil ons allemaal aan zijn borst drukken als we gezamenlijk aankomen bij de poort van het nieuwe Jeruzalem. Amen.